Geliefde gemeente, stel je hebt een ernstige boodschap gehad toen je bij de dokter kwam. Je voelde je niet goed. Je was bij de dokter geweest. Het voelde nog beroerder. De dokter heeft zo duidelijk verteld wat er aan de hand is. Het ziet er echt niet goed uit. Wat dan? Ga je maar weer naar de dokter. Dokter, als nu dit aan de hand is, kunt u mij niet helpen? Dan ben je naar de dokter geweest voor dat gesprek. Voor het gesprek over hoe je geholpen kan worden. En dan kom je nog beroerder thuis. Je hebt gehoord over de behandeling, hoe ingrijpend die is. Dan vraagt iemand, joh, maar als je toch naar de dokter ging omdat hij je wilde helpen, waarom zo moeilijk? Ja, zeg, ja, ik heb wel gevraagd, dokter, kunt u die gewoon een tabletje geven? Kunt u die gewoon een doosje pillen mee naar huis geven? U bent toch gewoon dokter en er zijn toch medicijnen? Waarom doet u zo moeilijk? Kan het niet gewoon gemakkelijk? Nee, zegt de dokter. De kwaal is zo erg, daar moet een echte oplossing voor komen. Ik kan jou best wat pilletjes geven, maar dat helpt niet. Je kunt er nog zo tegenop zien, maar het is nodig. Nou, zoiets doet de catechismus hier. We hebben gehoord over onze ellende. Er zijn niet zoveel zondagen voor nodig geweest. 3 zondagen. En eigenlijk voel je, het is hopeloos. Als je echt bent, heb meegeleefd en wat er gezegd wordt, dan lig je als het ware plat op de grond. En dan denk je, hoe komt dit nou ooit nog goed? Maar dan, na die 4 keer, of na die 3 keer, dan komt zondag 5. Verlossing. Maar als we dan opletten wat daar gezegd wordt, dan voelen we, het is niet zo dat het ons direct gemakkelijk gemaakt wordt. Joh, het probleem is wel groot, maar niet moeilijk doen, het is zo klaar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, doet de catechismus wel moeilijk. We zijn, als je de catechismus zo volgt, we zijn niet maar zo verlost. Hoe kan dat nou? We zijn niet maar zo verlost. Is dat hoe God werkt? Ik hoop het te horen vanuit zondag 5. Zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 12 tot en met 15. Daar lezen we, aangezien wij dan naar het rechtvaardige oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, op geen enkele manier. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meer. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel, dus die alleen maar schepsel is, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zo een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover de woorden die het uitgangspunt voor de preek vormen. Onder deze woorden, boven de preek, schrijf ik verlossing door betaling. 3 gedachten. Er moet betaald worden. Als tweede, ik kan niet betalen. En als derde, wie betaalt er wel? Verlossing door betaling. Er moet betaald worden. Ik kan niet betalen. Wie betaalt er wel? Dus als eerste, er moet betaald worden. De catechismus vraag is hier langer dan het antwoord. Die catechismus vraag gaat uit van wat er in zondag 4 gezegd is. En die zegt eigenlijk, daar ben ik het nou mee eens. Het is altijd goed om dat te bedenken, hebt u kunnen meekomen. We hebben zo zondag 1 gehad en zondag 2. En elke keer is de vraag als het ware, ben je er nog bij? Als ook catechismus stap voor stap uit gaat werken wat onze situatie is, ben je er nog bij? Of ben je afgehaakt? Misschien afgehaakt met je verstand en zeg ik weet het eigenlijk niet goed meer. Misschien afgehaakt met je hart. Je maakt het niet mee. Je hebt dat niet zo. Of zeg je ja, jij bent er wel mee eens. Misschien soms veel te weinig, maar het is wel waar. Naar het strenge en rechtvaardige oordeel van God hebben we tijdelijke en eeuwige straf verdiend. Weet daar niet eens. Het gaat niet over anderen, maar gaat dus over ons. Over jezelf, over mijzelf. Bent u het ermee eens? Ben ik het ermee eens? Ik heb Gods straf verdient. Dat is iets anders dan dat je dat prima moet vinden. Als je echt beseft hoe ernstig die straf is, dan vind je het niet prima. Dan zeg je niet, nou goed dan, doe maar. Laat die straf maar komen. Dat niet. Maar wel dat je ermee zegt, als God mij zou straffen, dan was die eerlijk, rechtvaardig. Dat mag hij doen, sterker nog. Moet hij doen. Ik heb het verdiend. Een welgevallen staat er in Leviticus 27. Een welgevallen aan de straf van mijn ongerechtigheid. Zoals die priesters aan de Filistijnen. Die zeiden, hoe komt het nou dat er zoveel problemen zijn? Dat er zoveel ziekten zijn? Dat er zoveel muizenplagen zijn? Hoe komt dat nou? Het is onze schuld, wij hebben die ark gestolen. Het is onze schuld dat wij de God van Israël vertoond hebben. Ben je het ermee eens? Gelijk eraan vast. Herken je ook die noodroep? Is er ook een middel om die straf te kunnen ontgaan? Kunnen we verlost worden? Kunnen soms ook zo makkelijk zeggen, ja, God is rechtvaardig. Natuurlijk moet God straffen. Als je voelt hoe ernstig dat is, dan kun je het daar niet onder volhouden. Als die straf juist ware boven het hoofd hangt, dan komt er een andere nood. O Heere, verlos mij. Die straf, dat is het allerergste wat me ooit gebeuren kan. Je kunt niet zo ernstig ziek worden. Er kan niet zo'n grote ramp gebeuren. Of het is minder erg dan dit. Er zal nooit iets zo erg zijn als het rechtvaardige oordeel van God. Als je dat echt voelt, dan ga je toch roepen. Kunnen we ervan verlost worden? Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Of ligt dat nog ergens onder het stof? Oh, je bidt wel om een nieuw hart. Je bidt wel een keer om vergeving. Maar als je eerlijk bent, dan zeg je, het is eigenlijk maar een beetje gepraat. Je hebt het geleerd dat je dan moet bidden. Maar je voelt het niet. De catechismus die wil ons erin mee hebben. Die zegt, kijk nou eens. Bedenk. Hoe eerlijk, hoe rechtvaardig, hoe heilig, hoe machtig God is. Als je een vijand bent van God, dan is dat het allergrootste probleem van je leven. Zoek toch mee. Laat het toch ook de taal van je hart zijn. Kunnen we eraan ontkomen? Is er een middel? Als dan iemand zo'n vraag heeft. Dat is eigenlijk de mooiste vraag die een predikant kan krijgen. Die hoeft u niet per se aan mij te stellen. Die mag u rechtstreeks aan God stellen. Maar als op huisbezoek ik kom, of een ouderling komt op huisbezoek, en u hebt die vraag, die oprechte vraag. Hoe kom ik nou aan verlossing? Dat is de mooiste vraag die u kunt krijgen. Denk aan Paulus, hè, in de gevangenis van Filippi. Die aardbeving. En toen die stokbewaarder, diep in nood. Lieve heren, wat moet ik doen omdat ik zalig word? Dat zou Paulus toen blij geweest zijn. Hè? En niet dat die man zo in de nood zat, maar dat die man de goede vraag stelde. Joh, stokbewaarder, nou zit je goed. Wat moet ik doen omdat ik zalig word? Daar heb ik wat voor, zegt Paulus. Daarvoor ben ik in de gevangenis gekomen, daar kan ik wat van vertellen. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Ga je in uw huis. Als u nou die vraag stelt, dan wil ik u de kortste weg naar de Heer Jezus wijzen. En dat wil de catechismus ook, zou je zeggen. Maar dan kijken we naar het antwoord. En dan staat er iets anders. Antwoord 12. Er staat niet: geloof in de Heer Jezus Christus en hij zult zalig worden. Waarom niet? Nou, dat heeft er iets mee te maken dat die vraag nog wel eens terugkomt. Ik heb ook best wel eens huisbezoeken gehad. Er kwam een jaar na jaar bij een bepaalde gezin of bij een bepaald persoon en dan kreeg je steeds diezelfde vraag. Ja, maar hoe komt het nou goed? Hoe kan ik nou zalig worden? Ja, dan vertel je me weer hetzelfde als vorig jaar. Hetzelfde als het jaar daarvoor. Hetzelfde als het jaar daarvoor. Zeg, ja, maar dit is toch op de preekstoel ook al aan gezegd. Wat moet ik er nog aan toevoegen? Wijzen het liefste, de kortste weg naar de Heer Jezus. Maar dat is soms meer dan alleen maar zeggen, je moet in de Heer Jezus geloven. Want dat hebt u al vaak genoeg gehoord. Maar het kan zijn dat u niet beseft waarom en hoe. Behalve dat is de catechismus natuurlijk ook een leerboek. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om pastoraat, maar we moeten ook gewoon het onderwijs krijgen voor ons verstand. En ook al mogen de Heer Jezus lang kennen. Het is nog goed om dat weer ingescherpt te krijgen. En ook daarom gaat de catechismus eerst nog een paar dingen erbij zeggen. Er komt niet gelijk de naam van de Heer Jezus daarvoor. Maar het belangrijkste is dat we kunnen zeggen, ja, dit is de kortste weg naar de Heer Jezus. Want als je alleen maar zegt, geloof in de Heer Jezus, dan kan het heel makkelijk zijn dat het niks anders is dan alleen maar een paar woorden. Of dat die woorden wel duidelijk zijn, maar dat je simpelweg er niet aan toe bent. Weet je wat God vaak moet doen in ons leven? Ons eerst een heleboel dingen uit handen slaan. Dan moet je in je hart een heleboel dingen afleren. Dingen afleren die bij de Heer Jezus vandaan houden. De kortste weg naar de Heer Jezus, daar hebben we soms wel heel wat voor nodig. Dus nu zometeen, dan noem ik niet steeds de naam van de Heer Jezus. Dan moet u goed in gedachten houden. U moet naar de Heer Jezus Christus toe. En u moet u zelf geen enkel excuus geven om nog een paar dagen bij hem vandaan te blijven. Vandaag, vanmiddag, is de uitnodiging van de Heer Jezus daar om tot hem te komen, door hem zalig te worden. Maar u moet dan wel heel goed weten, waarom Jezus? heeft te maken met dat gesprek waar ik het vorige week al even over had. Misschien herinnert u zich nog, anderhalve week geleden was ik in gesprek met een jonge moslimvrouw. Een vrouw die echt serieus was. Al was ze jong, ze had al veel geleerd van de islam. En ik stelde haar zo een paar vragen over hoe je zalig wordt. Wat er met je zonde moet gebeuren. En zij zei, ja, Allah is de meest vergevingsgezinde persoon ooit. Dus je komt in de hemel vanwege de vergeving van Allah. En ik was zo'n poosje aan het praten en ik dacht, het klinkt bijna als een christen. Toen zei ik tegen haar, ja, wij geloven dat je daar Jezus Christus voor nodig heeft, dat daar God zijn zoon voor moest geven. Ja, zegt ze, maar dat geloven wij niet. Allah kan zo vergeven. En goed, ik wist wel beter, maar zo in dat gesprek zou ik bijna gaan denken, eigenlijk is de islam dan heel wat makkelijkere godsdienst, heel wat. Die God van de islam is een fijnere God. Als hij toch zo kan vergeven, waarom moeten wij dan weer zo ingewikkeld doen en Jezus erbij halen? Waarom kunnen we niet gewoon zeggen, God is toch liefde? Moet je verlost worden van je zonde? Nou, eenvoudig genoeg. God is toch liefde? Die wil je zonde wel vergeven. En is klaar. En dan praten we nergens meer over. En met dat ik het zo zeg, voelt u misschien wel aan. Het zijn niet alleen maar moslims die zo praten, maar zo zijn er ook christen die praten. Niet te veel over zonde praten. Niet te moeilijk doen. God is toch liefde? En eigenlijk, als je er goed over nadenkt, als je alleen maar zegt, God is liefde en God wil vergeven, dan heb je de Heer Jezus niet nodig. En waarom zeggen we dan toch, de Heer Jezus, het hart van de zaak? Dat hangt er niet maar een beetje bij. Oh ja, die naam moeten we ook nog even noemen. Nee, dat is de kern van de zaak. Er is echt alleen verlossing in de Heer Jezus. En dat is niet om moeilijk te doen, maar dat is om ons echt zalig te maken. Waarom? Als we zeggen, God is toch liefde, we hebben het vorige week al even genoemd, hè. Als we zeggen, God is toch liefde, dan is het wel waar, maar het is de helft. Of, nou, het is één van de vele dingen die je over God kunt zeggen. God is liefde. God is heilig. God is wijs. God is machtig. God is rechtvaardig. Als we zeggen, God is toch liefde? Ja, dan moet God toch wel vergeven. Als God liefde is, dan kan hij toch niet kwaad blijven. Als God echt in zijn hart, in heel zijn wezen liefde is, dan kan het niet anders, of God wil wel de zonde vergeven. Ja, jawel. Maar wij moeten net zo duidelijk zeggen, God is rechtvaardig. God is in het heel zijn bestaan rechtvaardig. Gelukkig maar. Anders was God een onbetrouwbare God. Gelukkig maar dat God rechtvaardig is. Maar het is hij wel. En God moet niet alleen zijn liefde beantwoorden, maar ook zijn rechtvaardigheid. Goed, dat kwam er in dat gesprek met die moslima ook uit. In eerste instantie praten ze heel veel over vergeving, maar toen puntje bij paaltje kwam, merkte je, dat heb ik vorige week gezegd, dat het een soort concurrentie was. Ja, wat gaat het nu winnen? Gaat nu de rechtvaardigheid het winnen? Dan heb je pech. Of gaat de barmhartigheid van Allah het winnen? Dan heb je geluk. Je kunt er wel iets van zeggen, je kunt er wel op voorbereiden. Hoe meer goede dingen je doet, hoe groter de kans dat het goed valt. Maar je moet nog maar kijken, is Allah goed gemutst en wint zijn barmhartigheid het? Dat is de ene helft. Of is hij wat slechter en wint zijn rechtvaardigheid het? Dat moet je nog maar afwachten. Maar er is geen concurrentie in God. God wil dat aan zijn liefde, barmhartigheid voldaan wordt. Daarom is er verlossing. Maar God wil even innig dat aan zijn rechtvaardigheid voldaan wordt. Het recht van God zegt, schuld moet betaald worden. Schuld moet volledig betaald worden. Een oneerlijke rechter die zegt, oh ja, weet je, eigenlijk ben je best wel leuk. Ik vind jou wel een vriendelijk meisje. Ik zou het sneu vinden als je die hele boete moet betalen. Wat je doet voor jou de helft. En komt er later iemand die er niet zo aan staat, zegt hij, joh, jouw gezicht staat me helemaal niet aan. Bij jou 20% erbovenop. Zo'n rechter, die kan natuurlijk niet als rechter werken. God zegt, ik wil dat de zonde precies betaald wordt. Niet een beetje erbij, niet een beetje eraf. En wat is nou de straf op de zonde? De dood. Tijdelijke dood. Eeuwige dood. Die moet betaald worden. En hier staat dan, aan die rechtvaardigheid van God moeten we voldoen. Of door onszelf, of door een ander. Als we een ander kunnen vinden, dan zijn we gezegend. Dan hoeven we niet zelf te betalen. Maar als er geen ander voor ons wil betalen, dan moeten we zelf betalen. We kunnen niemand verplichten om voor ons te betalen. Als jij een boete hebt vanwege te hard rijden, dan kun je niet tegen je vriend zeggen, joh, jij betaalt voor mij, denk erom. Als die vriend zo apart is dat hij het wil, maar dat mag. Je mag voor je vriend de boete betalen, maar dat hoeft niet. En als er niemand is die voor jou de boete betalen wil, dan moet je zelf betalen. Dat moet. Als het dan gebeurt, dan is het ook gebeurd. Dat is de zekerheid die hierin ligt. Als dan de schuld betaald is, dan is ook betaald. En dan is de verlossing ook zeker. God die stelt ons niet tevreden met een nep verlossing. Met een onzekere verlossing. God zegt, ik zorg voor verlossing. Maar ik doe het wel eerlijk. Dan kun je er ook op aan. We gaan naar onze tweede gedachte. Ik kan niet betalen. Maar dan moeten we wel beginnen bij ik. Ik heb immers de zonde gedaan. Ik moet betalen. Uiteindelijk is het ook zo, hè. Als er tijdens ons leven niemand voor ons betaalt, dan moeten we alsnog zelf betalen. Dat is de hel. De straf op de zonde. Die komt wel. Of we worden ervan verlost. En als je dat nu voelt waar we begonnen. Je voelt, mijn allergrootste probleem is dat God vertoornd op me is. Het oordeel van God dat me boven het hoofd hangt. Hoe kan ik verlost worden? Dan ga je toch kijken naar jezelf. Kijk, nu hoeft het niet zo te wezen, hè? Als je weet van de Heer Jezus. Dan zou ik zeggen, je moet direct gaan zoeken bij de Heer Jezus. Maar de praktijk is, blijkt heel vaak, dat mensen toch erover gaan nadenken, kan ik het zelf niet. En dat laat God heel vaak ook gebeuren. Dat je als het ware alle mogelijkheden uitprobeert. Kan het niet zus, kan het niet zo. Laat God ook proberen. Waarom? Zodat je echt weet wat je aan de Heer Jezus hebt. Je hoeft het niet zelf te proberen. Maar het gaat zo vaak. Dat zit dan in onze manier van denken. Dat zit er misschien wel het meest in. Dat we onze eer willen hoog houden. Ik kan toch wel iets zelf doen. Ga ik zelf proberen. Wat ga je doen? Je gaat je leven verbeteren. Je voelt dat je zoveel gezondigd hebt. Vanaf nu ga je het beter doen. Ik ga niet meer zo losbandig leven. Ik ga stoppen met vloeken. Stoppen met die slechte films kijken. Stoppen met, noem maar op. Anders leven. Je leven verbeteren. Ja, dan heb je vanaf dat moment een beter leven. Dat is mooi. Maar wat doe je nu met de schuld van het verleden? Als je geleefd hebt gewoon in de maatschappij, je hebt steeds maar schulden gemaakt. 100 euro schuld, 1000 euro schuld, 10.000 euro schuld. Je maakt dan maar schulden. Maar op een gegeven moment zeg je, dit kan niet meer zo doorgaan. Ik moet stoppen met uitgeven. Ik ga vanaf nu zuinig leven. En vanaf nu zorg ik ervoor dat ik niet meer uitgeef dan wat erin komt. Nou, dat is mooi, je leven verandert. Maar die schuld van het verleden, die ligt er nog. Dus met een beter leven kun je nooit een probleem van vroeger oplossen. Eens te meer. Omdat het nooit helemaal lukt. Je kunt je leven wel verbeteren. Maar je kunt niet goed leven. Hoe goed je ook je best doet. Het zal nooit lukken om zonder zonde te leven. Zelfs, zegt de catechismus, en ik hoop dat je dat al ervaren hebt, zelfs het beste wat je doet, allerbeste wat je doet, je hebt echt de tijd genomen om te bidden, en je meende het zo, en je was echt geestelijk aan het bidden. Je zocht het aangezicht van God. Je hebt gelezen in de Bijbel, en je was er met je hele aandacht bij. Je zorgde voor je naaste, en het heeft je geweldig veel gekost, maar je weet het. Het beste wat je kunt doen in je leven. Daar zit nog zoveel zonde in. Dus je kunt denken, de schuld van het verleden, daar stop ik mee en nu ga ik goed leven. Maar dat lukt niet. Je blijft maar zonde doen. Oh ja, dan kun je denken, maar ik kan in elk geval maar meer goede dingen doen dan slechte dingen. En dan gaan we een beetje afwegen. Als ik dan zorg, goed, ik doe nog wel slechte dingen, maar dan moet ik meer goede dingen doen. En hoe meer slechte dingen ik in het verleden gedaan heb, hoe meer goede dingen. Ja, maar werkt dat zo? Sowieso trouwens. Hè. Krijg je daar genoeg tijd voor? Je weet niet of je nog jaren de tijd krijgt om het goed te maken. Als je 60 bent, je bent 60 en je komt pas tot bezinning, dat weet je helemaal zeker. Je krijgt nooit meer genoeg tijd. Dan was het voor die moordenaar aan het kruis wel over. Hè? Die kon het wel vergeten. Maar nog belangrijker. Zo werkt het toch niet. Als je door een rood licht rijdt en wordt aangehouden door de politie. Boete. Door rood licht rijden. Ja, geachte politieagent. U hebt best gelijk. Natuurlijk reed ik door rood licht, dat moest ik niet doen. Maar u wilt niet weten hoe vaak ik voor rood gestopt ben. Ik ben onderweg al 3 keer voor rood licht gestopt en 1 keer doorgereden. Nou, dan is het toch duidelijk. Ik heb het vaker goed gedaan dan fout. Dan kunt u me toch geen straf geven. Nou, zegt die politieagent. Al heb je hele leven alleen maar voor rood licht gestopt. Als je 1 keer door rood licht gereden bent, moet je voor die overtreding betalen. Dat is toch eerlijk? Dus je kunt wel tegen God bij wijze van spreken zeggen, ja, maar ik doe toch ook zoveel goede dingen. Ik doe toch zo mijn best. Maar de Heer is eerlijk. De Heer zegt, we gaan niet tegen elkaar wegstrepen. Ik vraag van je dat je naar mij luistert, dat je helemaal naar me luistert. En als je niet naar me luistert, ben je een overtreding. Gaat niet. Het zou ook heel wankel zijn. Hè? Al zouden we al zeggen. Je kunt jezelf redden. Het is niet zo. Al zou het zo zijn. Hè? Dan moet je nog denken. Zou ik het volhouden? Nu gaat het aardig goed. Maar morgen. Je zou nooit zeker kunnen zijn van je verlossing. Als het afhing van jezelf. De Heer is heel, heel eerlijk. De Heer maakt je heel klein. De Heer zegt, vergeet het. Denk niet zo goed van jezelf. Denk niet dat je maar iets kunt doen. Geen nagelschrapsel nog. Geen goede gedachten. Geen goede werk. Niet één Helpt mij om in de hemel te komen. Vergeet het. Daar is God zo streng in. En dan kun je zo, als het ware, ineens schrompelen. En denken, ja maar, ik wilde zo goed mijn best doen. Ik wilde ook wat zijn. Blijft er niks van over? Nee, dat is pijnlijk. Maar wat is het ook bevrijdend. Als je eerlijk geworden bent. Als je voelt, mijn beste werken zijn met zonde bevlekt. Als er zo'n klein beetje van mij afhing, dan deed ik dat kleine beetje fout. Dan was nog verloren. Wat bevrijdend is het. Dat heb je dan nodig, hè? Dan moet God je leren. Je houdt zoveel vast. Als de Heere dan zegt, ga de kortste weg naar de Heer Jezus toe. Dat moet u. Dat mag u. Dat moet u zo afleren. Nee, dat is het niet. Het is niet een beetje van Jezus en een beetje van mezelf. Vergeet het. We denken soms dat we naar de Heer Jezus zoeken. Maar we gaan helemaal niet de kortste weg naar de Heer Jezus. We zijn zo druk met onszelf. Laat los, is het woord van God. Vergeet het. Dat je ook maar een heel klein beetje zelf kunt helpen. Vergeet het dan ook dat je ook een heel klein beetje zelf moet helpen. Als je zelf wil betalen, dan kan het maar op één plek. De hel. Dat is de enige plek waar we echt kunnen betalen. Daarom waarschuwt de Heer Jezus u zo. Zoek het niet bij jezelf. Zoek het helemaal niet bij jezelf. Niet bij je gevoel, niet bij je goede werken, niet bij je goede voornemens. Denk niet, nou als ik dan een beetje beter mijn best doe, misschien dat God dan eindelijk naar me wil luisteren. Niet van jezelf. Zoek het bij een ander. Daar vullen wij het opnieuw al snel in. Jezus, ja. Maar weten we ook waarom dan precies Jezus? Het blijkt dat we zomaar ook bij een ander op een verkeerde plek kunnen zoeken. Komt bij onze derde gedachte. Wie betaalt er wel? Wie betaalt er wel? Dan zoeken we zomaar allerlei verkeerde hulpmiddelen. Kan er dan iemand anders betalen als ik het niet kan? Als ik het nooit kan? Iemand anders in mijn plek? Dan moet het wel natuurlijk zijn iemand zonder zonde. Want met zonde, ja, die zit toch met hetzelfde probleem als ik. Hè? Dan heb je zelf nog schuld. Als iemand jou moet helpen om geld te betalen, dan moet je dat natuurlijk niet aan iemand vragen die zelf diep in de schulden zit. Dan moet je het vragen aan iemand die rijk is. Zou er dan iets of iemand kunnen zijn zonder schulden die kan betalen? Het Oude Testament, die laat daar iets van zien. En de Joden die konden zomaar denken, ja, ja, er is iets. Schapen, koeien. Dan kwamen ze met offerdieren. Allemaal naar de tempel. Dat ging maar door, hè. Al die offers in het Oude Testament, er moeten miljoenen dieren geslacht zijn. Voor de zonde. En er zullen Israëlieten gedacht hebben die van, nou dat schaap, daar leg ik dan mijn handen op. En dan draagt dat schaap mijn zonde. Dan raak ik mijn zonde kwijt. Dat schaap heeft geen zonde, nu heeft hij mijn zonde. Maar ja, als we dan goed keken. Waarom moet er morgen alweer een schaap? En de dag daarna weer. En dan weer. Eeuwenlang, duizend jaar. Waarom altijd maar meer offerdieren? Omdat ze dat niet konden. En waarom waren die offers dan? Nou, die offers lieten zien, er moet wel iets gebeuren. Net als die Filistijnse priesters, dat hebben gevoeld. En dat heeft de Heer ook goedgekeurd. Die heeft laten zien, ja, zo, als jullie voelen dat er iets betaald moet worden, dan wil ik nu die straf wegnemen. Dat hebben ze goed aangevoeld. Er moet betaald worden. Al die offers lieten dat zien. En de Israëlieten die goed gekeken hebben, die hebben dat gevoeld. Er moet betaald worden wat ik zelf niet kan. Maar die schapen kunnen dus ook niet. Waarom niet? Omdat die schapen geen mens zijn. De zonde is gedaan door mensen. Dus zegt de Heer, wil ik ook dat mensen de schuld betalen. En geen schapen. Bovendien, zo'n schaap is zo zwak. Die kan nooit de toorn van God dragen. De toorn van God is zo groot. Een schaap, net als wij, die zal onder één vonkje van de toorn van God al verteren. Een schaap kan het niet dragen, een koe niet. Daar zoeken wij het dan ook niet. Maar waar zoeken wij het wel? Nou, bij andere mensen misschien. Heel sterk zie je dat in de Rooms-Katholieke Kerk. En daar zitten wij niet. Maar dat in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt, dat zegt iets over ons. Wat hebben ze nou in de Rooms-Katholieke Kerk? Goed, dan hebben ze de engelen ook. Dat zou je kunnen denken. Engelen, die zijn zo zuiver. Zou je dan engelen te hulp kunnen roepen? Engelen, ja, die zijn aan de andere kant wel weer een beetje ver weg. En je weet het niet, ze geven geen antwoord. Misschien heel heilige mensen. De allergodvrezendste mensen. Ja, daar hadden ze al zo'n rijtje van. En Sinterklaas is er eentje van. Dat is een van die heiligen. Maar ook een heleboel bijbelheiligen. Maria is natuurlijk de belangrijkste. Zegt die Maria, die was zo zuiver. Maria wil ons misschien wel helpen. Nou, dat doen we toch niet. Maar misschien denk je wel. Als nou de dominee bidt, dat heb ik wel eens gemerkt. Wilt u alsjeblieft voor me bidden? Alsof het gebed van een dominee meer waard is. Of stiekem denk je, ja, maar mijn Bebe was echt zo'n kind van God. Iedereen besefte dat. En wie weet, omdat hij mijn Bebe was en ik zijn kleinkind, wie weet, heb ik toch een streepje voor. En dan gaat je vrouw aan het avondmaal. Kun je zelf nog niet denken. Nou, goed, nu mijn vrouw. Ja, dan kan ik ook wel bijna. Je kunt niet door een ander verlost worden. Er is niemand. En niets. Voor ons te zien. Er is niemand en niets. In de hemel. Die voor ons kan pleiten bij God. Behalve die ene. Behalve Jezus Christus. Het klinkt al door in die vraag. Hè? Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Vraag 15. Een middelaar en verlosser. Het staat er met een hoofdletter. We voelen eraan. Kijk. Er is er wel een. Er is er wel een, maar die is anders dan al die anderen. Er is een reden waarom Jezus het wel kan en verder helemaal niemand. Er is een reden. En dat is hierom dat hij van God gegeven is. Dat is het eerste. Als we ons afvragen waarom Jezus, op een bepaalde manier is zo eenvoudig. Omdat God hem gegeven heeft. Waarom zou hij niet kunnen verlossen buiten de Heer Jezus om? Dat heeft hij niet gewild. Hij zegt tegen ons, eenvoudigweg, beter mee eens dat je zalig kan worden alleen zoals ik het zeg. Dat is de eerste proef op de som. Wil je buigen voor de wil van God? Als de Heer zegt, vergeet al het andere, vergeet jezelf, vergeet je buren, vergeet je grootouders, vergeet wie, wat dan ook. Maar alleen Jezus. Gelooft u het dan? Heer, als u het zegt, dan is het goed. Op uw woord, daar zal ik op afgaan. U hebt deze verlosser gegeven, dan wil ik ook geen andere verlosser zoeken. Dat is geloofsgehoorzaamheid. 100% eens worden met God. Maar dan zegt de Heer ook heel duidelijk waarom door Jezus. Wat kun je nou in de Heer Jezus vinden? Als de Heer het geeft, hopen we er de volgende keer natuurlijk dieper op in te gaan. Hè? Zondag 6, die werkt uit wat er in zondag 5 al aangestipt wordt. En dan staat er, hij is God en mens. Daarom Jezus, hij is God en mens. Hij is de enige die betalen kon en betaald heeft. Jezus, God en mens tegelijk. Als mens hoorde hij bij de partij die betalen moest. Als God had hij de kracht om het te dragen. Ik ga dat nu dan niet uitwerken. Dat hopen we dan voor de volgende keer te laten. Wat ik nu wil noemen is dat woordje wat er dan bij staat. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Een middelaar. Dat is nou het wonder van die gave van God. Hij heeft een middelaar gegeven. Een bemiddelaar, een tussenpersoon betekent dat. 2 Timotheüs 2, daar zegt de Heer het zo duidelijk. Er is één middelaar, Godzender mensen, de mens Christus Jezus. Er is er één waarvan God gezegd heeft, die staat er tussenin. Tussen God en mens. Ik heb het gericht al vaker geciteerd, maar doe het maar weer. En daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. En waarom langs de wolken? Niet letterlijk, maar omdat dat is tussen God en ons. Ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigde samen. Alleen in de Heer Jezus komen hemel en aarde bij elkaar. En de Heere zelf die zegt, met die betaling ben ik tevreden. Al die miljoenen schapen konden mij niet bevredigen. Die moesten wel gebeuren, maar die konden mij niet bevredigen. Al jouw duizenden gebeden, daarmee kom je geen millimeter dichter bij de hemel. Je moet wel bidden. Je moet je leven wel veranderen. Maar die kunnen niet voldoen. In tijd nog in eeuwigheid. Maar God zegt. Het offer van Christus aan het kruis. Daar ben ik tevreden mee. Daarvan zeg ik. Mijn rechtvaardigheid is voldaan. Daar wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van terecht begroet. Zou je het dan ergens anders moeten zoeken? Als we zo zeker mogen weten dat God tevreden is met het offer van de Heer Jezus, zouden wij er dan ontevreden mee zijn? Zouden wij dan zeggen, ja, maar ik probeer ook nog wat zelf? Zouden wij dan zeggen, ja, ik vind de Heer Jezus nog een beetje ingewikkeld? Zouden wij dan zeggen, kan het niet de Heer Jezus plus het gebed van mijn man of van mijn moeder? Of kan die een beetje erbij? Kan die met een half geloof in de Heer Jezus. We lopen zo gemakkelijk als het ware om de Heer Jezus heen. Ja, zeggen we, ja, maar ik geloof dat je door de Heer Jezus alleen moet zalig worden. Maar je blijft er maar omheen lopen. Waarom vertrouw je niet heel je zaligheid toe aan de Heer Jezus? Want het woord van God is zo eenvoudig. Bent u met Christus tevreden. Zoals God tevreden is. God zegt, deze middelaar is genoeg. Bent u met God eens? Zegt u het ook in uw ziel? Ja, Jezus is mij genoeg. Bent u met Jezus tevreden? Dan is God met u tevreden. Voor eeuwig. Amen.